Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hier aan tafel hebben wij Giovanni Franke, Rotterdamse voetbaltrainer. Dennis Kralenburg is hier. En Harry van der Laan, zit ik hier een beetje met een koningshuisgezind gezelschap aan tafel?
Zeker.
Ja?
Ja, absoluut.
Oké. Top poesje op ook vandaag?
Ik ben helemaal niet van het koningshuis.
Hoezo niet?
Ik vind niet meer van deze tijd. Maar joh, er is wel heel veel plezier op zo'n dag als vandaag. Hè? Door het hele land en prima. Maar ja, ik vind het eigenlijk dat het afgeschaft zou mogen worden.
Zo te zien heb jij geen tompoes op, Dennis, want nog even. En er blijft niks meer van je over. Zoveel voor jou, val jij af.
Nee, geen tompoes gegeten vandaag. Nee. Dus dat sla ik even over.
Oké. Harry, Feyenoord kwam dit weekend weer steviger op de tweede plek. Niet door sprankelend voetbal tegen FC Groningen, maar wel goed.
Ja, natuurlijk. Nou, even in die laatste fase en er moet iets over de streep getrokken worden. Nou, dan krijg je Groningen op bezoek. Die niet zo slecht speelde de laatste tijd. Maar die was echt een, hoe noem je dat? Een provincieclubje wat op bezoek kwam. In het grote Feyenoordstadion. Geen enkele flair, geen enkele brutaliteit. En het was eigenlijk, 3-1 was niet eens geflatteerd.
Maar Feyenoord was er wel even aan toe, toch? Na drie gelijke spelen op rij.
Tuurlijk, nee. Maar Groningen kwam met zoals ze nu speelden, precies op het juiste moment. Maar wat veel denken, het is nu klaar. Dat is niet zo, hoor.
Nou, dat wil ik aan Giovanni vragen. Want zal Feyenoord op basis van het voetbal van nu tegen Groningen en twee weken geleden tegen NEC, mogen ze die tweede plaats dan niet meer uit hun handen laten glippen?
Dat vind ik wel, ja. Ik denk dat met name de verdedigende organisatie versterkt is.
Ja.
En zolang je de nul in ieder geval kan houden, kan je altijd winnen.
Dat lukte overigens niet.
Nee, dat lukte niet helaas.
Was een overtreding, klopt, vond ik.
Ja, op Tardelline?
Ja, Tardelline wil de bal even terugtikken naar de keeper of breed. En die wordt aangetikt, waardoor hij niet verder kon. Hij valt eigenlijk om en die ander gaat met de bal vandoor. Het is een hele lichte overtreding, maar wel een cruciale op dat moment.
Ja.
En dan worden ook gele kaarten gegeven voor dat soort overtredingjes bij die verdediger van, Utrecht? Tegen Excelsior, die maakt twee lichte overtredingen.
Dit
is rood. Nou, dit is ook een overtreding, maar ja, daar wordt zomaar even, ja, we vinden het te licht, wordt er dan gezegd.
Maar Dennis, jij zat in het stadion, je bent bij alle wedstrijden. Dit was voor het eerst sinds 6 december dat je een keertje rustig achterover kon zitten.
Ja.
Van nou, dit komt allemaal wel goed vandaag.
Het was lekker ingesmeerd, want het zonnetje scheen goed in het Feyenoordstadion. En je had een beetje zo'n zomeravondgevoel. Gewoon lekker achteroverleunen, Feyenoord kijken. En je had eigenlijk vanaf de eerste minuut had ik eigenlijk het idee van dit gaat eigenlijk wel goed komen voor Feyenoord. Ik heb echt geen seconde getwijfeld dat dat niet erin zat.
Nee, maar dat had met de instelling van Groningen ook te maken natuurlijk. Hè? Wat ik zeg, die kwam echt een soort sightseeing kwamen die doen. Ja, nee, joh, nee, maar geen enkele weerstand. Hè? Dus gewoon, Groningen heeft best een paar aardige spelers. Maar als je dat zag lopen, die waren klaar voor de slacht eigenlijk. Maar Feyenoord speelde redelijk behoedzaam en strak gecontroleerd. En je weet wel, op het juiste moment toeslaan. Met een paar goede goals trouwens.
Hmm.
En dan blijft het maar slechts 3-1. Maar dit was een wedstrijd waar die rijp was voor 6-0.
Ja. Over die verdedigende stabiliteit, Giovanni. Gernot Trauner maakte zijn rentree na 342 dagen. Ellendig jaar achter de rug. Hoe is het mogelijk dat als je er zo lang bent uit geweest, dat je je gelijk zo stabiel kunt tonen?
Ervaring. Dat is het gewoon, dat is ervaring. Ik denk niet dat een jong talent met dezelfde blessure leed dat kunnen opbrengen. En het is gewoon heel knap wat hij heeft gedaan.
Zorgde hij voor die... Zorgde hij, geloof je het al nooit in ritme?
Ja, waarom?
Zorgde hij voor die verdedigende orde bij het elftal?
Vind ik wel. Coaching is namelijk ontzettend belangrijk. Zeker als je tactische opdrachten meekrijgt. Die een verdediger in het spel zou moeten kunnen bewaken. Als je dat aan twee jonge spelers en dan ook nog eens in zo'n atmosfeer als in de Kuip, dan ben je meer bezig met jezelf dan met je medespelers.
Ja.
Nou, en door zijn ervaring kan hij dat als bij uitstek als geen andere, om dat te delegeren naar anderen toe.
Je zag hem heel de tijd
en een verlengstuk zijn van de trainer, ja.
Ja, je zag hem heel de tijd praten, inderdaad aanwijzingen geven, met zijn handen gebaren maken naar spelers. En dat maakt wel gelijk ook
een goede uitstraling ook.
Je ziet een belangrijk moment met Trauner zijn aanwezigheid, is dat op het moment dus tussen het aanval en het verdedigen, wat heel erg verschil duidelijk is geworden de laatste tijd, is dat hij heel erg duidelijk aangeeft wanneer de druk gezet moet worden en wanneer we weer terugkomen in de midblok of in de laagblok. Dat zag je heel duidelijk dat hij dat moment bepaalde als de ervaren man.
Verbaal en met handgebaren.
Ja, waardoor het voor ons veel overzichtelijker oogt, veel gecontroleerder oogt en zoals Dennis zei, een soort makkelijke middag.
Maar het was ook wel een ideale wedstrijd voor hem, hè? Tegen een tegenstander die niet thuis gaf. Hè? Dus en achter de bal is ook iets anders dan dat jij een jaar uit bent en je moet als linksbuiten opeens.
Jawel, maar de passes die hij gaf.
Ja,
maar dat was ook heerlijk.
Ja, maar daardoor, de ruimtes waren daar ook wel voor. Hè? Dus bij Groningen haalde niemand paaslijnen eruit en zo. Hè? Dus de weerstand was natuurlijk Nou ja, beperkt, laat ik het zo
dat
zeggen.
Dat heb je nu een keer of zes gezegd.
Ja, nee, dus, maar dat is wel belangrijk. Ja. Dat Trauner in zo'n wedstrijd is even weer lekker in kan komen. Hij heeft een uur, volgens mij. Uur heeft hij gewoon voluit kunnen ballen. Hij heeft alles laten zien wat hij in huis heeft. Hè. En dat is veel kopkracht, passing en dat soort dingen. Leiding geven aan zijn elftal. Dus dat is allemaal perfect gegaan. En dan ga je eruit en dan is die wedstrijd al gespeeld. Ideaal. Ja. Maar er komen nog een paar potjes, dan wil ik het ook zien tegen Fortuna. AZ met name, die gaan dan wel op vakantie, geloof ik. Maar dat is wel een ploeg die goed kan voetballen. En dan wil ik het ook zien of Trauner leiding kan geven aan datzelfde spul.
Ja, anderen moesten ook wennen eraan, hè? Want je hoorde Valent inderdaad ook gelijk zeggen van ja, ik kreeg zulke harde ballen ingespeeld. En steeds dat ik dacht, jeetje, komt hij weer met die paas naar voren? Ja. Dat ik denk, ja, dat zegt dan ook wel iets over hoe het dan daarvoor is gaan. Gelijk elke keer de bal vooruit willen
spelen. Maar ze waren ook vrij om te ontvangen. En dat bedoel ik eigenlijk meer. Dus de weerstand was minimaal. Ja.
Maar,
ja,
maar
dat,
zei,
ja, ja, nee, maar dan kan je wel zeggen, van, dat zeg je nou voor de zesde keer. Maar daar draait het wel om natuurlijk. Hè? Want het gaat niet tegen Fortuna strakjes gebeuren, hoor. Die staan met het mes tussen de tanden tegen Feyenoord in een van hun laatste thuiswedstrijden. Ik weet niet, die hebben niks meer te winnen of te verliezen. Maar die vlegen er dan op en dan krijg je heel andere duels. Okay, en dat heeft Groningen nooit gebracht.
Dan gaan we dan weer zien.
Wat ik daar dan wel tegen wil ingeven.
Daar houdt hij niet van, als je er tegen ingaat.
Nee, dat weet ik wel. Nee, ik snap wat hij bedoelt met de weerstand. Maar ik denk dat juist een van de kwaliteiten was van Trauner. Zeker onder slot, is dat het verschil met een jonge verdediger is het zien van die ruimtes. En het dus ook kunnen inspelen van die ruimtes. En dat is de kracht van Trauner die we niet moeten wegzetten. Natuurlijk, de weerstand was niet optimaal. Maar de paas en het moment van geven moet je nog altijd kunnen zien.
Precies,
ja. En iemand die jong is en onervaren en meer bezig is met gewoon een breedtebal. Ja, hij is al zoveel verder. Hij ziet die paas. Hij ziet de opening. En dat is wel een kracht die hij toevoegt.
Maar ik heb Trauner ook nog een paar keer gezien toen hij weer alles een keer terugkwam volgens mij. En een keer. Toen was hij niet zo goed, hoor. Toen werd hij een paar keer zomaar niet omvergelopen, maar eruit gelopen.
Zou dat komen door de weerstand?
Zou zomaar kunnen. Bart?
Trainer Robin van Persie.
Je hebt in ieder geval wat opgestoken.
Ik ga nu echt een keer door. Het lukt zelden met deze man. Maar trainer Robin van Persie, die keek zijn ogen uit waar het Trauner betrof.
Het is wel echt heel bijzonder. Want ik heb ook als speler heb ik heel veel spelers terug zien komen, mezelf ook. En je hebt altijd als speler wel eventjes nodig om je ritme te vinden of zo. Maar Gernot, die heeft dat helemaal niet. Dat is echt ongelooflijk. Gernot traint nu een maand ongeveer mee. De eerste twee weken daarvan trainde hij twee keer per week gemiddeld mee. Maar toen was hij ook, toen die mee trainde, al echt fantastisch. Dat we echt dachten van, kan hij dit volhouden? En de afgelopen twee weken traint hij nagenoeg alles mee. Excelsior heeft hij een helftje gespeeld en vandaag dan een uur. Ja, en dat hij dan gelijk dit niveau aantikt, dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat zie je niet vaak.
Ja. Dennis, is Ahmed Hodžić zijn plek kwijt?
Nou ja, zeker als het op deze manier natuurlijk ook gaat. En met Trauner die gelijk stabiliteit brengt. En dus, je hoort het van die andere spelers ook, hè, gelijk met die ballen naar voren ook komt. Dan lijkt het me, zeker omdat hij er nu ook niet is, dat voorlopig wel zo.
Maar zijn contract loopt wel af aan het einde van dit seizoen. Ja. Samenwerking verlengen?
Nou ja, daar gaat natuurlijk wel over gesproken worden dadelijk. Trauner zei er zelf over dat het nog niet het moment is geweest tijdens zo'n blessure om dan bij Feyenoord aan te kloppen van joh, misschien moeten we daar eens over in gesprek gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze daar wel over gaan praten met elkaar. En daar kun je natuurlijk ook verschillende vormen op bedenken. Hè? Want ja, hij is natuurlijk wel lang uit geweest, dat moet je ook niet vergeten. Hij is ook al een dagje ouder, met alle respect.
Nou ja, en je kunt misschien de vraag stellen, is hij fysiek niet te kwetsbaar om door te gaan? Wat denk jij?
Nou, zeker als je Champions League gaat halen, beker, competitie, 3 wedstrijden in de week en dan ga je hem toch op een bepaalde manier moeten belasten. Dus het is wel echt een belangrijk vraagstuk.
Ik zou het er wel bij hebben. Het is natuurlijk ook wel om hem erbij te hebben. Ja. Je hebt dadelijk Ahmed Hodžić wat daarna. Je hebt Belen, die komt dadelijk ook nog terug. Nou, dan heb je hem er ook nog bij. Dus je ziet ook hoe snel het kan gaan met die centrale verdedigers die ineens allemaal uitvallen. Ja, kan ik me ook voorstellen dat ze bepaalde afspraken gaan maken om hem er toch bij te houden.
Ja, en ik denk dat hij zelf heel graag dat wel wil. En je moet ook kijken van, nou ja, financieel kun je er ook anders uitkomen met elkaar. Hè? Dat er bepaalde afspraken gemaakt worden.
Prestatiecontract.
Ja, bijvoorbeeld. Maar hij heeft het volgens mij hartstikke naar zin bij Feyenoord. Ja. En hij is ook een toegevoegde waarde. Niet alleen op het veld, maar volgens mij ook naast het veld. Dus ik zou hem er altijd bij houden. Maar wel onder speciale voorwaarden.
Bezig met zijn trainerspapier ook. Hè?
Ja. En de performanceafdeling wordt ook verbeterd. Volgend seizoen, de performanceafdeling.
Daar heb jij signalen over?
Nou ja, dat is al heel het seizoen een vraagstuk geweest. Ja, dat die niet goed genoeg was. Dus ik ga ervan uit dat ze daar een volgende stap in zullen maken. Ten positieve, ja. Dus dat zal het vertrouwen natuurlijk dan ook
voor mij
goed
is het
uitkomen.
Een kwestie van harde trainen. Veel harde trainen. En dan blijven de sterken over. En daar heb je ook echt wat aan dan.
Maar het is niet dat ze niet hard trainen, Hardy. Het is niet dat ze daar nu gezellig rondhoofdjes doen.
Nee, maar dat met hard trainen bedoel ik dat je gewoon af en toe eens even flink het rood ingaat. Dat bedoel ik, grenzen verleggen, fysiek. En dat werd vroeger, ja, dan moet ik toch naar vroeger, dan werd dat vroeger gewoon veel meer gedaan.
Ja, Giovanni, heeft Harry hier een punt of is dit opa verteld?
Helaas niet. Het is wetenschappelijk ook bewezen dat sommige spelers gewoon een hele andere DNA-stelsel hebben. Dus harde trainen is voor de een met bepaalde vezels veel beter dan voor een ander speler. En zeker denk met name aan spelers met lengteverschil. Dus een hele flegmatieke linksbuiten die veel meer sprintvermogen heeft ten opzichte van de middenvelder die veel meer duurvermogen heeft. Die kan je niet dezelfde arbeid laten doen. Dus allebei in het rood laten vliegen, dat is voor de een heel gunstig en voor de ander niet.
En dat breng je per iedere speler in kaart en dan richt je vervolgens maatwerk toe in een voorbereiding.
Op de trainingen, de trainingen. En dan met name voor de training, tijdens de training en na de training.
Maar ik zie geen enkel bewijs en dan, van wat jij nu zegt, hè, waar heel veel clubs mee werken met al die performance trainers en weet ik het allemaal. En allemaal data en BH'tjes om. En ik zie nergens eigenlijk bewijs dat dat beter werkt dan wat dat er vroeger het gewoon... Dat je de kling overgejaagd en dat je kotsen langs de reling stond met z'n allen en bij wijze van spreken.
Maar toen waren het ook wel blessures.
Jawel, maar je werd. Ik heb, er was bijna nooit kramp.
Hoeveel wedstrijden speelde je toen?
Weet ik veel. Toen werd Ajax, Spanje, Feyenoord, PSV speelde ook gewoon twee keer in de week.
Ja, natuurlijk. Je speelt toch nu
ook en de nationale elftallen, die speelden ook hun EK's en WK's en noem ze maar op, die spelers, die internationals. Ja. Maar het gaat er mij meer om, je moet wel. En ik heb het wel eens als voorbeeld, de mariniers of de commando's, weet ik veel. Die worden toch ook over de klingen gejaagd, die moeten toch ook grenzen verleggen. En daar worden ze heel sterk van. Ja, natuurlijk. Nee, maar die gaan ook niet zeggen van, jij moet er even uit hoor vandaag. Want ja, je zit wel richting het rood of zoiets. Dat kan toch niet? Je moet je lichaam zo trainen. Ik heb zelfs, dat heb ik van Rinus Michels gelezen ooit in een boek. Heb ik hem ook altijd aan gehouden. In de voorbereiding moet je nooit laten masseren. Zorg dat je lichaam zichzelf herstelt. Want dan gaan iedereen leggen als een wielrenner zo snel mogelijk op die massagetafel als ze een beetje stijf zijn. Je weet wel, terwijl...
Maar ik denk dat jij vanuit jouw ervaring best een punt hebt, maar dat we inmiddels wel 40, 50 jaar verder zijn in de tijd. Dat er nieuwe methodieken zijn, meer ontwikkeling is, meer wetenschap heeft plaatsgevonden. En dat dit misschien, dat zeg ik met respect, wat achterhaald is.
Nou, er worden een aantal dingen natuurlijk wel vergeten. Hè. We hadden het net over gehad, je fantastisch gemiddelde bij Feyenoord, 1 op 2. Als ik dat zo mag zetten. Maar aan de andere kant...
Je hebt het over Harry nu, hè?
Ja, Harry, 1 op 2.
De betere periodes waren bij andere clubs, hoor.
Ja, we zeiden het natuurlijk als voorbeeld. Vroeger werd er ook natuurlijk veel minder wedstrijden gespeeld. Dus met name wanneer ze over de kling werden gejaagd, hadden ze veel meer hersteltijd. Precies. Nu als je bij Manchester City speelt en je wordt over de kling gejaagd, binnen 1 dag, 24 uur moet je alweer spelen. Dan moet je weer spelen over 3 dagen. Dat hadden ze vroeger natuurlijk niet.
Het probleem alleen daar is bij dat soort clubs, of bij Arsenal ook en bij Liverpool, die hebben dan een bank die ongeveer net zo goed is.
Dat is ook gegroeid. En daardoor heb je ook meer stafleden.
Nee, maar kijk, tegen een wedstrijd kan je niet optrainen. Een wedstrijd is de beste trainer die je maar kan hebben. Dus als je heel veel speelt, dat zijn de fitste. Hè? Er zijn er altijd die doorwisselen. Met name voorin wordt er vaak doorgewisseld. Dat is altijd het makkelijkste of het meest voor de hand liggende mee. Want achterin en een keeper wissel je niet zo snel. Maar als je gewoon altijd maar je wedstrijden blijft spelen, dan word je de fitste speler van de selectie. Ja. Maar het gaat mij meer om dat je te veel verwend wordt bijna. Hè? En wij hadden inderdaad, hè, dat je als je 1 keer in de week speelt, dan was dinsdag altijd de zware dag. En dan had je inderdaad 3 dagen tactische trainingen voor de wedstrijd, zeg maar. En dat is nu heel anders, omdat er dubbel gespeeld wordt door veel ploegen.
Ja. Ik wil even terug naar Gernot Trauner, want daar hadden we het natuurlijk over. Naar aanleiding van het betoog van jou van zojuist. Hij is dus weer terug na een zwaar jaar.
It was not an easy year, of course. 11 months out with an injury where you don't know how long it will take. It was really a tough period. It was not easy to still always believe in the process, in the body, in the rehab, to come back. If you're so long out with 33, 34, it's getting always harder to come back. I had two big goals. The one thing was to play for Feyenoord, especially in a home game, and that it's happening in to be in the starting 11, I'm even more satisfied, of course. And the other thing is, to make it still to the World Cup. I really believe that I can make that.
Longt dat wereldkampioenschap voor Trauner?
Nou ja, het is wel natuurlijk iets wat hij zelf heel graag nog op zijn lijstje heeft staan. En volgens mij heeft hij een goede klik ook met de bondscoach. Dan wordt uiteindelijk de vraag, hoe staan die andere gasten ervoor? Hè?
Wie zijn de concurrenten?
Wie zijn die concurrenten? Nou, Danzo van Spurs is er eentje. Lienhard van Freiburg. Alaba natuurlijk van Real Madrid, die speelt daar weinig. Valt soms wel in mijn vel van die verdedigers verreweg de meeste interlands gespeeld. Sterker nog, als je die allemaal bij elkaar optelt, komen ze niet tot Alaba. En dan heb je nog Friedel van Werder Bremen. Ja, en Traune en, en twee van die andere gasten, die ze hebben een beetje een vergelijkbaar aantal interlands gespeeld.
Dus klinkt wel alsof er wel een kans is.
Ja, er longt wel zeker een kans. Ja. En ik snap als je 34 bent en er longt nog een WK, dat je alles op alles wil zetten om daar naartoe te gaan.
Giovanni, het ging over die defensieve stabiliteit bij Feyenoord. Dat heb je al een paar keer aangestipt. Dan kom je natuurlijk tot de inbreng van de adviseur nu bij Feyenoord, Dick Advocaat. Jij bent nog niet zo lang geleden assistenttrainer geweest onder Advocaat bij Curaçao. Kun jij aangeven wat hij nou heeft aangebracht in het spel bij Feyenoord?
Ja, het verschil tussen het hoog druk zetten en een terugvallen in een midblok, laagblok. Ik vind dat kenmerkend voor Dick Advocaat. Daar heeft hij de grootste prijzen ook mee gewonnen. En dat was het grootste verschil met de visie die Van Persie in eerste instantie wilde doen. Hoog druk zetten, man-op-man dekking. En dat brengt gewoon veel meer rust.
En het staat compacter?
Dat is een gevolg van.
Ja. Maar dat is ook wel een probleem eigenlijk dan. Hè? Want dat is in moeilijke tijden is dat ideaal. In moeilijke tijden... werkt wat die advocaat al jaren doet, werkt perfect. En als hij een troubleshooter, je moet hem bijna een troubleshooter kunnen noemen, dat hij, ja, bij ploegen die het moeilijk hebben, dan zet je hem er even in de weg. Hij zet het zo goed neer, hij weet ze precies goed te raken, de spelers. En dan komen er resultaten. Maar jij kan Feyenoord, vind ik, niet een heel seizoen zo laten spelen. Dus tegen Telstar of tegen Utrecht of tegen Groningen. Dat je gewoon altijd maar laag inzakt in de eigen kuip. Ja, ik zie dat niet. Tenminste, ik vind dat niet leuk om naar te kijken. Nee. Als neutrale toeschouwer.
De vraag is... Dat zijn we ook eens, toch? Dat hebben we ook in de periode toen Dick zelf Feyenoord deed, hebben we dat ook teruggezien. Ja. Dus ik ben het zeker.
Nee, maar dat is dus het probleem als je dan zo... Hoe moet dat dan vanaf volgend seizoen?
Ja, zeker,
er wordt van alles gezegd dat hij misschien...
Nou, laten we even naar Van Persie luisteren. Zou hij eigenlijk zonder Dick Advocaat kunnen?
Kan je zonder hem? Kan je het ook zonder hem?
Dat moet nog blijken.
Maar blijkt dat het seizoen, hè? Hij loopt het hele seizoen mee, de rest van het seizoen.
Ja, en misschien wel langer.
Hè? Misschien wel langer. Wil je hem er graag bij houden?
Als het aan mij
deze rol?
Dan zou ik dat heel, heel goed vinden. En word ik daar blij van. En ik denk ook dat hij wat toevoegt. Niet alleen aan mij, maar ook gewoon aan andere stafleden.
Ja, nou ja, die samenwerking voortzetten met Advocaat.
Ja, het bevalt er goed vanuit Van Persie. Een advocaat voegt ook echt wel iets toe en je ziet dat het ook wat oplevert. Dus ja, waarom niet?
Nou ja, als je Van Persie nu zo hoort praten, die praat en denkt dus al over volgend seizoen. Die gaat er dus vanuit dat hij volgend jaar de trainer is bij Feyenoord.
Ik denk dat het wel belangrijk is dat hij tweede wordt dan. Anders zal er nog steeds discussie blijven van, joh, ben je wel de geschikte man? En ik weet niet hoe het met Van Bronckhorst toen ging. Hè? Die heeft toen ook advocaat, hè? Als klankbord. Of stapte die daarna uit, advocaat? Of is
periode was dat.
Ja, een korte periode. Ja. Hè? Dat zou nu ook kunnen, want hij heeft natuurlijk wel het een en ander meegekregen nu. Mm-hmm. Van, joh, je moet daarop letten en je moet dit doen en dat. En hij geeft toch allerlei dingen aan waar hij mee verder kan.
Ja.
En dan zou Van Persie dat ook alleen moeten kunnen. En ook in een andere speelstijl. Wat ik net aangaf, ik vind dat je in de Kuip ook aanvallend moet kunnen spelen.
Ja, precies. Het gaat over de kwaliteit achterin, eigenlijk al deze hele uitzending. Hoe belangrijk is Jordan Bosz daarin?
Oh, mega, mega indruk gemaakt op mij in ieder geval. Ja. Echt geweldige speler.
Natuurlijk sowieso qua scorend vermogen en verdedigend.
Ik denk voor Feyenoord top 3 niveau is het gewoon goed genoeg, toch? Meer dan.
Ja.
Ik denk dat er weinig buitenspelers zijn die het hem echt heel moeilijk maken.
Hij schoot er mooi in, hè? Zo met rechts, verkeerde been, zo zuiver.
Hij schoot er daarvoor al lekker in, die werd alleen afgekeurd. Hij wist dat hij buitenspel stond, maar dacht, ja, ik ben nou toch bij het doel. Ik ram hem even de kruising in zonder enige moeite, maakt een goede goal. En wat voor hem natuurlijk fijn is dat met Van der Elshouten, die meer naar binnen toe gaat, die linkerkant voor hem helemaal open ligt. En het is net zo'n Duracell-konijn. Die blijft maar gaan aan die linkerkant. Dus dat vind ik wel...
Hij heeft een mooie snelheid ook, hè? Hij is heel snel, met en zonder bal.
Ja, echt bizar.
Dus dat is een enorm wapen. En hij heeft ook de inhoud om langs die lijn te denderen, zeg maar.
Het scoort veel trouwens, die Van der Elshout trouwens, hè? Hoe die er gewoon gelijk staat, zo daar op links aan de binnenkant. Kraaiveld, laatste tijd verdediging, nu weer op het middenveld. Ja. Alsof er werkelijk niets aan de hand is.
Kraaiveld is onopvallend goed, zeg maar. Hè? Je ziet het eigenlijk, maar hij is onopvallend goed. Dat zijn hele fijne spelers voor je elftal.
Rentree van Reed na 4,5 maand afwezigheid. Ja. Veelbelovend.
Ja, ik heb pas geleden bij de training al eventjes gekeken. En dan zag ik Reed ook weer gelijk indruk maken. En zelfs als hij door 3 man onder druk wordt gezet, gewoon altijd rustig de voetballende oplossing zoeken. En ja, ik denk heel fijn dat hij weer terug is.
Maar Giovanni, als iemand zo belangrijk is als Reed, zo goed is... Dan wil je hem natuurlijk zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk laten spelen. Maar je moet dus voorzichtig met hem zijn. Hoe lastig is die afweging nu voor een staf?
Nou, dan komen we weer terug op de eerdere discussie die we gevoerd hebben. Ik denk dat in dit geval, de conclusie weten we niet. Want ik weet niet precies medisch wat hij heeft en hoe de zijn opbouw eruit ziet. Maar met wedstrijden zou ik wel voorzichtig zijn in het belasten van hem in het aantal minuten.
Ja. Harry?
Ja?
hij neemt toch strafschoppen. En hij maakt ze nog ook.
Ja, ik vind het achterlijk dat hij ze niet nam.
Ah ja, Sueda.
Ja, hij had er een keer een gemist, maar dat kwam omdat hij ze nou nooit nam. Ja. Dus je moet wel een specialist zijn, dan moet je op trainen. En je moet ze zoveel mogelijk nemen en dan word je er ook goed in, normaal gesproken. Zeker in zijn geval, want hij kan goed voetballen en hij heeft een prima trap.
Ja.
En dat zag je bij deze strafschop ook. Perfect seinetje, ja. Ietsje te hoog. Want als je heel kritisch bent, moet hij of laag of hoog. En bij hem was hij half hoog.
Ja.
En
dat is onhoudbaar.
Ja, perfect. Maar daar kan een keeper het snelst bij komen.
Maar natuurlijk. Die 3-0 jongens, hoe die opendraait, ja. Hoe die hem afwerkt.
Wat ik vooral daar mooi aan vind, het zag er zo gemakkelijk uit.
Ja.
Je weet
ja.
wel, dat zijn de moeilijkste doelpunten, zeggen wel. Maar dat is zo knap. Dit wegdraaien, natuurlijk slecht verdedigd, dat weet ik allemaal wel. Maar daarna die simpele voetbeweging om die keeper heen.
Ja, dat was die keeper rekende erop dat hij hem in de korte hoek zou schieten. En dat was uiteindelijk misschien wel de grootste klasse. Prachtige dat hij daarmee verraste.
Maar hij staat op 25 goals nu. Dat doet er internationaal natuurlijk zeker toe. Dus die is behouden.
Met strafschoppen boven de 30 gezeten natuurlijk. Vergeet je niet.
Ja,
als hij ze allemaal mogen metnemen.
Tuurlijk. Ja. Als hij gewoon de strafschoppen neemt, zat hij rond de 30 of misschien wel hoger. En ook in sommige fases, als je even een periode hebt dat je wat minder scoort. En je krijgt een strafschopje, dan heb je toch weer even dat lekkere gevoel. En daarom is het zo belangrijk dat je grootste doelpunt te maken ook de strafschoppen altijd neemt.
Hij is naar Japan geweest, hè? Vader geworden daar.
Ja.
Dat heeft hij goed gedaan.
Ja, daar heeft hij ook gescoord inderdaad, ja. Maar het is wel dat hij... Ze wilde volgens mij dat het kind echt in Japan geboren zou worden. Dus ja, dan is het ook best wel moeilijk, kan ik me voorstellen, als jouw gezin, ja, jij weet daar meer van, aan de andere kant van de wereld zit, terwijl je weet dat je vrouw op een gegeven moment hoogzwanger is. Ja, dan wil je daar toch ook bij kunnen zijn. Dus dat lijkt me best wel lastig ook, maar hij is erbij geweest.
Hij staat voor een toptransfer bij Feyenoord, lijkt me, hè, als het gaat om zoveel doelpunten. Mm-hmm. Wie moet zo'n transfer gaan bewerkstelligen, vanuit de club gezien?
Ja, voorlopig gewoon nog steeds Dennis de Kloeze natuurlijk. Hè. Die is nog tot 1 juli bij de club actief. En die wil dat natuurlijk ook zo goed mogelijk achter zich laten. Er zullen ook nog wel andere mensen daar omheen zijn.
Maar wat zijn de ontwikkelingen nu in die zoektocht naar een technisch en ook algemeen directeur? De naam van de directeur van het circuit van Zandvoort valt.
Ja.
Eenhoorn valt natuurlijk.
Overdijk. Veel. Ja, ja, ja. Nou, dat is een headhuntersbureau nu ingeschakeld om inderdaad die zoektocht vorm te geven. Er moet natuurlijk gezocht gaan worden naar twee personen. Hè? Dus naar een algemeen directeur en naar een technisch directeur. Waarbij met een technisch directeur, daar is natuurlijk al gesproken met Kees van Wonderen, die deur is niet helemaal dichtgegooid. En ik kan me voorstellen dat dat wel iets is wat natuurlijk urgentie heeft, omdat de zomer staat voor de deur. Dennis de Kloeze is over 2 maanden ongeveer weg. En er moet wel gewoon een Champions League-waardige selectie afgeleverd gaan worden. En ja, er is niet heel veel tijd voor. Dus daar moet echt wel haast mee worden gemaakt.
Dat laatste moet je nog even afwachten.
Ja.
Daar kun je natuurlijk niet op gaan zitten wachten. Je moet natuurlijk wel ook gewoon door.
Nee, joh, maar je moet sowieso moet fijn dat ze een zo sterk mogelijke selectie hebben. Of nou Champions League of Europa, dat maakt helemaal niet uit. Bij Eenhoorn valt die naam, hoor ik elke keer vallen.
Ja,
en dat zou dan de algemeen directeur moeten worden.
Ja.
Maar dan zag ik weer ergens staan. Ja, dat was toen met Slot en open ruzie daarover. En zo.
Binnen de Raad van Commissarissen niet altijd populair.
Met voetballers, die voetbal je tegen clubs. En dat is altijd dit. En dan ga je ook wel eens naar een club toe waar je een jaar daarvoor nog... de beuk erin tegen gaf. Daar praat er ook niemand over. Van nou, kan dat wel? Van Fortuna naar Utrecht. Want het was vorige keer een schoppartij of zo. Dat is onzin.
Hangt het niveau van de technisch directeur ook af van of Feyenoord zich kwalificeert voor de Champions League of niet?
Dat is een goede vraag. Het opmerkelijke daarin is dat de grootste kandidaat om die technisch directeur te worden, tot voor kort was dat concreet, iemand is, Kees van Wonderen, die daar geen ervaring mee heeft.
Ja. Dus vandaar ook mijn vraag. Ja, als je toch Champions League ingaat, en dan moeten behoorlijke grote opdrachten nog vervuld gaan worden.
Ja. Moet je netwerk hebben.
Ja, en ervaring ook als technisch directeur, denk ik.
Ja, ik vind sowieso voor een grote club als Feyenoord hoor je toch een technisch directeur te hebben die ervaring heeft in dit vak.
Ja.
En ik denk dat Max Huibers is de meest voor de hand liggende, maar die zou een sabbatical dan nemen.
Ja.
Maar ja, die moet je gewoon overhalen dan. Nogal simpel, dat is de beste op dit moment in Nederland die vrij is. En... daar moet je gewoon alles op alles zetten om die naar jouw club te halen.
Ik ben ook wel benieuwd wat er op dat gebied van algemeen directeurschap gaat gebeuren. Want als je Robert Eenhoorn valt ook vaak. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat hij bepaalde beslissingen wil kunnen nemen. Bij Feyenoord is best ook wel een complexe structuur, ook hoe de club in elkaar zit. Dus, en inderdaad, jij zei het al inderdaad, hè, of die inderdaad, ja, of mensen die erover gaan, waar dus een akkefietje mee is geweest. Ja, of dat
kunnen laten passeren.
Precies.
Ja. Giovanni, wat deed jij toen jij 16 jaar was en 41 dagen?
Ik moet zeggen dat ik ook mijn contract toen bij Feyenoord tekende.
Oh, echt waar?
Ja, rond die tijd. Dus ik was wel een jeugdig talent bij Feyenoord.
Ja. Ik speelde nog cowboytje en indiaantje. Maar ga door met je verhaal.
Alleen maar jou, ik wil weten.
Eli Grootfaan, uit Vlissingen, geboren in 2010. Als ik dat soort dingen lees, dan voel ik me officieel oud. kende trouwens Willem van Hanegem niet, Harry. Daar vind jij vast wel wat van, maar daar ben ik niet zo ben ik geïnteresseerd. Nee, kwam vorig jaar over van Ajax. Ja. Wordt binnen, zal ik zeggen, top jeugdvoetbal. En mensen die dat nauwgezet volgen, echt als een groot talent gezien. Hè?
Ja, dat is logisch. Als je, hij is vorige maand 16 geworden. Als je dan je debuut al mag maken, is dat natuurlijk logisch. Ik heb hem bij de oefenwedstrijd tegen Excelsior gezien. Daar vond ik, maakte hij een goal, maakte hij echt wel indruk. En bij die training ook. Dat ik dacht, ja, hij staat tussen gasten die zijn vader hadden kunnen zijn. Trouwens, hij is 18 jaar ouder. Ja, dan vind ik gewoon dat hij zich echt goed staande houdt. En als je ook ziet hoe hij er voor de dag komt. Ja, vond ik dat echt goed. Ik vond trouwens het interview bij de collega's van ESPN echt heel ontwapenend. Heel fantastisch.
Ja, we zagen hem debuteren, Zinhagel natuurlijk een aantal weken geleden.
Bij Volendam.
Ja, van die 16-jarige. Wat voor pad schrijft Feyenoord voor dat soort jongens uit?
Kijk, het voordeel bij het nadeel van die vele blessures is dat dit soort jongens nu sneller de kans ook krijgen. En dat jongens dus ook hun kans pakken. Met Van der Elsaat, met Kraaienveld, nou ja, nu met Grootfaam er ook bij. Ze werken daar met blokken, waarin jonge gasten echt een tijdje bij het eerste zitten. En daarna weer andere jongens. En dan steeds wat verschillende. Zodat Van Persie ook zoveel mogelijk spelers uit de jeugdopleiding aan het werk kan zien. Ja, en als je de kans krijgt en je pakt hem, nou ja, dan kan het ineens snel gaan.
Was jij dan eigenlijk cowboy of indiaan?
Ik weet het niet meer. Oh. Maar ik vind het wel heel jong hoor, 16 jaar. De kans dat ze echt gaan spelen is heel klein natuurlijk volgend seizoen. Of zelfs het seizoen erop. Ik denk dat je vanaf 18, dan ga je echt serieus een beetje meetellen. Maar ik geloof niet op 16, 17, dat je in het huidige voetbal, hè, want we hebben het elke keer over het vroeger en nu, in het, waar fysiek zoveel meer geëist wordt, dat je dan op die leeftijd al aan kan haken.
Ik vond
het
fysiek trouwens voor zo'n klein ventje, vond ik hem best nog wel aardig.
Je hebt altijd wel uitzonderingen en zo. Maar over het algemeen moet je fysiek wel klaar zijn voor het grote. En we hebben het niet alleen over wedstrijdjes tegen Groningen. Nee, nu ook internationaal en zo. Ja.
Excelsior zorgde voor een sensatie. Door thuis met 5-0 van FC Utrecht te winnen. Utrecht wel lange tijd met 10 man. Maar al hadden die wel met 11 blijven staan, dan had Excelsior er ook ruim van gewonnen.
Ja, zeker. Zeker. Ik vind dat Ruben de Uyl dat al behoorlijke tijd vrij goed doet. Ik denk vergelijkbaar als je dat nu ziet met Anthony Correa, is hij ook gepromoveerd met Excelsior destijds. Ik ben er zelf ooit ook slachtoffer van geworden met penalties.
Maar, met ADO was dat?
Met ADO, ja. En hij houdt ze nu ook weer erin.
Ja.
En,
kleine slag om de arm. Ja. Ze zijn er wel.
Zou hij dat?
Het is maar één puntje van nummer 16 Telstar. Dat is natuurlijk nog wel penibel. Maar goed, dit zag er goed uit. Het stond 2-0 halverwege. Had het niet 3-0 moeten staan toen? De afgekeurde goal van Naujok, Sagre.
Dat was 2-0 toch, die afgekeurd werd?
Ja, maar het was wel 2-0 bij rust, bedoel ik te
zeggen. Maar die afgekeurde goal, ja, natuurlijk belachelijk. Maar ja, dat is weer bij die kleine stadionnetjes, die hebben dat probleem wel vaker. Maar normaal staat die vlaggenist altijd te wachten tot hij in ons weeg. Dan zijn we nog 10 minuten aan doorvoetballen.
Hij werkt niet op het spoor, hè, de vlaggenist. Een assistent staat
Ja, weet ik wel. Ja. Maar nou gooit hij in één keer omhoog, terwijl het echt moeilijk te zien was. Ja, en dat doen ze normaal nooit.
Ja, het probleem zit erin dat het beeld dat wordt doorgestuurd naar het VAR-centrum, dat heeft te maken ook met de mensen die de wedstrijd registreren, de cameramensen, dat beeld was niet scherp. En dan denk je, ja, hoe kan dat? Want die camera, dat geeft altijd een scherp beeld. Maar als er een beweging in de camera zit, dan is die net niet op dat moment, was het niet helemaal goed zichtbaar. Ja, en als het niet goed zichtbaar is, blijft het besluit van de assistent scheidsrechter dan staan. Ja. Dat is wat
maar
hij
die goal die later wel goed gekeurd
met Diego,
hè? Dat was meer buitenspel volgens mij als die eerste die afgekeurd
maar het was het niet.
Ik vraag het me af. Nee. Want ik zag daarna, daar gaan ze een lijn trekken. Wanneer laat die verlaat de bal de schoenen, gaat het dan om? Ja, weet je wel, nou dat is met honderdste niet aan te geven hoor.
2 goals voor Sanchez Fernandez en ook nog eens een assist. Dat is niet echt vanzelfsprekend voor hem, maar hij deed het goed. Wat zijn zijn kwaliteiten?
Hij kan heel goed koppen.
Ja. Dat is een goede kopbal.
Je wordt daar helemaal scheidsziek van. Jij bent trainer, jongen. Dat kan toch niet, joh. Een profvoetballer die een bal met zijn hoofd inkopt. Dat ze zeggen, oh, wat een wonder was het bijna.
Maar dat had te maken met dat hij niet zo groot is. En hij had juist getraind op zijn sprongkracht.
Ja, hij kopte hem nog verkeerd in, want hij zat niet in de hoek. Dus als ik dan toch kritisch ben.
Was toch een topkopbal?
Ja. Nee, hij gaat door zijn handen heen. Kom eens op. Dat doel was 7 meter,
gewoon. Hij scoort hem gewoon.
Daar gaat het niet om. Maar hij kopt hem niet helemaal goed in. Hij kopt hem recht op de keeper.
Wanneer heb jij even een eindoordeel? Dit was toch een goede goal?
Voor een buitenspeler zeker.
Waarvoor wordt er zo gek over gedaan?
Ik begrijp wat gezegd wordt. Want ja, een oudspits die weet als geen ander wat koppen betekent voor hem.
Ik was een A10, was ik.
Dat was gewoon een hele vroege 9,5, ja. Maar voor een centrale speler in het midden wordt er regelmatig veel meer gekoppeld, omdat de ballen juist daar naar het centrum gebracht worden. Ja. Dus voor hem om dan te koppen, kan ik begrijpen dat het als speciaal wordt gezien.
Nee, maar het wordt heel vaak, hè. Als iemand dan die bijna nooit een kopbal maakt, dan zit de commentator en hij maakt hem met zijn hoofd. En ze laten het ook nog zien vaak. De Wesley Sneijder goal tegen Brazilië. Maar ik vind dat zo raar voor een profvoetballer, jongens. Hé. Dat is, je moet ook een beetje met links en rechts kunnen. Dat is allemaal onderdeel van je vak, toch?
Ja, maar goed.
Daar wordt erop getraind, zou ik zeggen.
Ah, hij was altijd specifiek op getraind, juist op zijn sprongkracht. Daarom was hij hier zo blij mee. Doelsaldo natuurlijk belangrijk nu in deze fase voor Excelsior. Dan is zo'n 5-0 ook nog even lekker, die hartjes. Ja. goed afwerkt. Hè? Ja. Fijne spelen is dat toch? Ja,
ik maar ik merkte net toen ik zei van ik denk dat ze erin blijven, merkte ik best wel wat. Hebben jullie dat?
Ze spelen voor de nummer 16, hè, zijn ze aan het spelen. Ja. 15, ja. 17, 18 ja, is klaar.
Ja.
Hè? Maar 15, die 16, er zitten drie ploegen voor. De Telstar, Volendam en Excelsior. En die staan op één punt van elkaar. En je krijgt nog Excelsior Volendam. Die is de beste van die drie.
Dus ik vond dat.
Telstar en Excelsior ontlopen elkaar niet veel, heb ik het idee.
Laat je niet even uitpraten.
Oh, sorry.
Ja, gedurende het hele seizoen vond ik dat als je de 6 punten van Telstar weghaalt die ze bij PSV hebben gehaald.
Ja.
Toch? Dan vond ik dat meer incidenteel dan hoe Excelsior heel regelmatig naar die 4-35 punten toewerkt. Ja. Dat vond ik van...
Nou ja. Dus wat verbeterde dus de stabiliteit is het verdedigende spel. Hè? Dus ze verloren alle wedstrijdjes die ze verloren met 1 goal verschil over het algemeen.
Ze worden zelden weggespeeld.
Ja, dus dat is een goed teken. Dat betekent dat ook jouw kant wel eens wat vaker op kan vallen. Alleen dat is wel te weinig gebeurd door gebrek aan scorend vermogen. En dat was nu dan in deze wedstrijd wel op orde. Maar dat is al die andere wedstrijden natuurlijk niet zo
en
geweest.
En ze winnen nu ook alle drie. Hè? En Volendam en Telstar.
Maar goed, ook dan
en Excelsior.
Hè?
Ja.
Daardoor kreeg Excelsior eindelijk weer eens, volgens de trainer, wat het ook toekwam.
Als je ziet wat we dagelijks met elkaar insteken, nou, hoe langer het resultaat dan uitblijft, ja, dan werkt maar één remedie en dat is op een gegeven moment een winnen. Wij willen heel graag een x aantal punten halen die voldoende zijn om in de Eredivisie te blijven. En dan moet je gewoon wedstrijden gaan winnen. Dus we realiseren ons terdege dat we nog een x aantal finales spelen, nu nog 3. En er moet gewoon gewonnen worden. Alleen ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En als je er een aantal keer dichtbij bent geweest, maar dat niet krijgt. Ja, dan is het vandaag heel erg prettig dat we dat vandaag wel krijgen.
Ja, Giovanni, wat tegen NAC een paar weken geleden niet lukte, namelijk profiteren van een man meer situatie, dat lukte gisteren overduidelijk wel. Hoe train je daarop?
Hoe train je daarop? Ja, dat zijn scenario's, zo noemen ze dat, scenario-training. Dat hangt ook van de stand af, vind ik, hoe je hem traint. Dus sta je 1-0 voor tegen die man, sta je 1-0 achter met die man, sta je gelijkspel met die man, dat zijn scenario's die je moet uittrainen. En je moet ook afvragen, maar dat moet je voor jezelf, wat voor type trainer ben je? Hoe vaak kom je in de situatie dat je met een man meer of met minder komt te spelen? Dus als je een hele agressieve...
Ik kom wel vaker voor, hoor.
Nou ja, als je een hele agressieve ploeg... Ik geef even een voorbeeld. Als je Atletico Madrid bent, dan snap ik dat je vaker het scenario zal trainen. Omdat je op het scherpst ook speelt in de duelkracht en dat soort dingen. En dan vind ik Excelsior een hele, hele nette ploeg. Volgens mij in de gele kaarten, rode kaarten, minimaal op de ranglijst. Dus ik denk niet dat hij daar heel veel aandacht aan besteedt. Het is meer het uitspelen van de overtal. Hè? Want je komt met een man meer te staan. Ja. Dus ik zou meer in de overtal-ondertal situatie trainen dan specifiek op een rode kaart.
Excelsior valt dit seizoen op doordat ze prettig druk zetten eigenlijk tegen wie ze ook spelen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe beoordeel jij dat voetbal van die ploeg?
Ja, ik heb Ruben wel heel hoog zitten. Ik ken hem al wat jaren natuurlijk. En ik heb ook de transformatie gezien toen hij assistent was onder Dijkhuizen. Naar zelfstandig hoofdtrainer, waarin hij iets meer aanvallend voetbal wilde spelen. En dan met name in het verdedigend opzicht door pressie te zetten en dan hoger op het veld. Ja, en dan komt de belangrijkste vraag, hoe hoog kun je spelen met de verdedigers van Excelsior? Want daar hangt het natuurlijk wel van af. Als de spits van de tegenstander beter is dan de verdediger die in een 1 tegen 1 staat, dan moet je inzakken.
Precies.
En ik vind dat vind ik de grootste compliment die ik hem kan geven dit seizoen, is dat zich enorm goed ontwikkeld heeft. De pressie aan de voorkant is zo goed dat de verdedigers in principe vrij weinig in het echte duel hoeven te komen.
Mooi.
Dat is een mooi compliment.
Zeker. En dat leverde dus gisteren de grootste competitiezege in 20 jaar op voor Excelsior. Sparta, dat speelde al op woensdag bij Telstar. Dus daar kunnen we het kort over hebben. Behalve dan dat ik wel weer aan jou moest denken, Harry. Gebeurt overigens wel vaker. Maar sinds Stijn zijn vertrek heeft aangekondigd. 6 wedstrijden gespeeld. 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk.
Ja, dat is wel. Er ontstaat wel over het algemeen. Dus dan niet altijd, hoor. Maar in zijn geval denk ik dat er toch iets anders ontstaat in de kleedkamer. En ze hebben nou nog geluk gehad. Want Groningen en Utrecht verliezen allebei. Dus jullie doen nog steeds mee, hè, voor die
nacompetitie. Plek 9.
Ja. Nou ja, dat is nogal wat. Want normaal gesproken was het klaar nu.
Ja.
Want je gaat ervan uit dat Utrecht wel van Excelsior kan winnen, bijvoorbeeld. Nee, maar dan. Maar in ieder geval, dat is toch moeilijk.
Ja.
Ik heb zelf ook wel eens in zo'n situatie gezeten, maar alles verslapt op een of andere manier. Hè? Weet je wel, je bent uittrainen. En ze hebben ook natuurlijk niet de enorme druk van we moeten nog erin zien te blijven of we zitten.
Nee.
Het is alleen maar een beetje die na-competitie. Nou, ja.
Hoe is het met de aanstelling van een nieuwe trainer bij Sparta?
Ja, in afwachting nog steeds. Hè? Paul Simonis is daar de kandidaat die daar op toppositie ligt. Alleen, we weten, Paul Simonis die is bij Wolfsburg op non-actief gezet. Hij wordt daar nog steeds wel doorbetaald. Dat contract loopt nog tot volgend jaar, tot 27. Ja, daar moet wel een oplossing voor worden gevonden. En er zullen aan alle kanten zal er wat water bij de wijn moeten worden gedaan. Maar de verwachting is wel dat die met z'n allen uit gaan komen.
Oké, dus je hoeft nog niet over een plan B na te denken?
Nee, nou ja, dat zou ik sowieso wel doen. Want het is altijd goed om iets achter de hand te hebben. En dan, ja, een van de namen die daarin bijvoorbeeld wordt genoemd als plan B is Ruben Danel van Excelsior.
Oké, nou als ik jou nu net hoor, dan zou dat dan ook een goede volgende stap zijn voor Danel?
Van, ja, zeker.
Kralingen naar West?
Absoluut, absoluut. En hij is ook een oud Spartaan.
Dus, ja, daar in de jeugdopleiding gewerkt.
Ja, dus Simone past, is ook past perfect in de DNA. Ja, past perfect.
En ik dacht eerst Mitchell van der Gaag een hele goede optie zou zijn. Vooral omdat hij ook misschien wel de meeste ervaring heeft van al die coaches. Dus,
ja. We ronden af, jongens. Ik heb een vermaakt met jullie op deze Koningsdag.
Ja. En, ik ga een terrasje opzoeken.
Oké, nou veel plezier daarbij. En jullie natuurlijk ook. Harry van der Laan, Dennis Kanenburg en Giovanni Franke. Graag weer tot een volgende keer. We zijn er vrijdag gewoon weer met FC Rijnmond. Graag tot dan.